het loven, et cetera. Rien, ik ga even jouw sheets proberen te projecteren.
Ja, dankjewel. Ja, ik zou het liefst staan daar, maar dan kan ik niet bij, ben ik niet verstaanbaar misschien voor de microfoon. Nou ja, dankjewel allemaal dat we zover gekomen zijn waar we nu staan. We hebben een hele lange aanloop nodig gehad. Het is ook een hele tijd van de agenda geweest. Het loven zelf. En een jaar of twee geleden toch weer teruggekomen. Laat ik eerst zeggen dat ik, ik voer wel even het woord, maar dat doe ik ook mede dankzij de inspanningen van een aantal andere personen. Jonathan, Kitty, Martijn en Fred. We hebben zoals jullie weten als interim bestuurder de afgelopen maanden geprobeerd toch wat zaken enigszins op de rails te zetten. Waaronder, en dat is voor nu, voor dit eerste moment de belangrijkste, de statuten van de vereniging. Even misschien om die een beetje te plaatsen en ook meteen dankzijgend voor alle reacties die we gekregen hebben. Kijk, eigenlijk willen we een hele pragmatische insteek kiezen. En hebben ook gezegd van het is jammer als je naar het loven kijkt en al die ambitieuze en die slimme mensen en die ideeën die daar aan tafel zitten, dat we daar niet iets meer vorm en inhoud en focus aan kunnen geven. En, want dat is en blijft een belangrijke doelstelling. Dat wij gewoon meer van elkaar kunnen leren en ons beter ook naar buiten waar dat de medezeggenschap in zijn algemeenheid betreft, dat ook beter kunnen benutten. Die statuten zijn een soort fundament dat ons daarbij kan helpen bij het zichtbaarder maken en het slagvaardiger maken van ons als groep. Het is niet zo dat ze juridisch allemaal 100% of 200% moeten zijn, want dan hebben we over 5 jaar nog geen statuut. Dus in die zin hebben we daar wel een beetje pragmatisch naar gekeken. We hebben gedacht, beter slim gejat dan slecht verzonnen. Dus we zijn vertrokken met de statuten van de VMH, dat is de Vereniging Medezeggenschap Hogescholen. Die dateerde van 1814, geloof ik. Nou, dat zegt wel iets over dat pragmatisme. Kijk, en dat gaan we nu doen. We gaan wel een goede discussie hebben om statuten te krijgen waarvan we denken van nou, daar kunnen we allemaal ons ei in kwijt, daar vallen we geen builen aan. Maar vervolgens willen we eigenlijk de eerstkomende 100 jaar daar ook niet meer mee lastig gevallen worden. Dus dat even om de discussie, om een beetje context eraan te geven. Maar we nemen het wel serieus en dat moeten we met elkaar doen, want we willen wel doorbouwen. En ik zeg al, dan heb je toch wel een goed fundament nodig. Het eerste probleem, de eerste zonde die ik opbiechten is dat ik heb slides gemaakt, maar er staat veel te veel op. Dit zijn de slechtste slides die je kunt verzinnen, behalve van het logo wat erop staat. Maar ik wil jullie wel even op deze manier meenemen door een aantal artikelen waar wat reacties op gekomen zijn. Zodat jullie, voor zover het mogelijk is om mee te lezen, zwart op wit kunnen zien wat er dan komt te staan en we niet nog eens een keer weer een half jaar aan de slag moeten en weer terug moeten komen. Dus ik hoop dat gaat lukken. Dus ik neem die met jullie door, alleen de artikelen waar reacties op gekomen zijn. Daar kunnen jullie ook opmerkingen bij maken, vragen over stellen en dan het zijn er een stuk of 8 geloof ik uit mijn hoofd. En, nou ja, als we het een beetje in 3-4 minuten per slide doen, dan volgens mij komen heel erg. Ik heb om te beginnen toch eerst nog maar even de missie op een slide gezet. Het doel en de missie, want ja, dat loopt hier een beetje door elkaar heen. De missie is eigenlijk ook een beetje op aarde, nou ja, dat weet ik niet. Maar het doel, dat is wat duidelijker denk ik hier. De reacties, laat ik dat zeggen, die kwamen vooral hadden die te maken met maar wat gaat het loven het bestuur dan doen namens al die lokale medezeggenschapsraden? Gaan jullie niet met onze bevoegdheden op te lopen naar allerlei andere landelijke gremia? En de tweede had ook te maken met hoe ziet dan die vertegenwoordiging eruit, die afstemming en dat mandaat. Nou, die missie die geeft eigenlijk al aan, en dat is ook het idee wat we volgens mij al 3 keer min of meer besproken hebben, maar even ook voor de mensen die nu weer nieuw in de groep zitten. Daar moet ook zeker even rekenschap van geven. We willen toch zoveel mogelijk als Lovum weliswaar namens de lokale medezeggenschapsorganen spreken, maar zoveel mogelijk ook op een neutrale manier. En in algemene zin, waar het vooral gaat om het bevorderen van de werking van de medezeggenschap als het gaat om wat voor bevoegdheden heb je, wat voor posities heb je in de universiteitsraden, hoe zien de procedures eruit. Dus zeker geen inhoudelijke politiek getinte aspecten. We zijn geen belangenclub. Daar verschillen we ook een beetje, want er kwam ook een opmerking over van het ISO. Het ISO vertegenwoordigt zeg maar de studenten vooral veel meer als het om de medezeggenschap gaat. Dat doen ze ook heel goed, dat moeten ze ook vooral zo blijven doen. Maar het ISO is wel veel meer een belangenclub dan wij denken dat het Lovum zou moeten zijn. Dus wij willen vooral een platform zijn, organiseren, strak ook organiseren, waar we met elkaar dingen kunnen delen, wat zojuist al even denk ik op een hele goede manier gebeurd is. En waar we ook, als we dat merken, en er zijn gezamenlijke belangen die hoger liggen dan het belang van de individuele medezeggenschapsrade, en waar we vinden dat we met elkaar een punt hebben, dat we daar ook inhoud, vorm en richting aan kunnen geven. Nou, laat ik even, wie drukt de knopjes?
Ik heb voelens hier een eentje.
Nou, de volgende, dat is de eerste waar wat opmerkingen over zijn gekomen. Dat is artikel 3, het doel.
Ik stap er een beetje nieuw in. In hoeverre is de keuze voor een verenigingsstructuur al dan deal? Want dat heb ik niet zo erg begrepen, dat dat al eerder besloten is. Is het nog een voorstel om tot deze verenigingsstructuur over te gaan? Want je kan ook andere structuren verzinnen waarbij je diezelfde professionalisering probeert te bereiken en dezelfde doelen probeert te bereiken die je hier formuleert. Want die vind ik prima, dat is uitstekend. Maar daarvoor hoeven we niet echt de hele boel overal op te gooien. En ben je, als je dat op deze manier doet, ook niet bezig om andere dingen die we hier met elkaar binnen lopen bereiken, om die in gevaar te brengen. Hè? Dus het feit dat je een grote participatie van iedereen hebt, dat zoveel mogelijk mensen hier meedelen, dat we verantwoordelijkheden zoveel mogelijk delen. Ja, op het moment dat je dat centraal neer gaat leggen, dan loop je het risico dat die weer weg gaan lopen. Dus moeten we die discussie niet nog een keertje voeren? Of is dat eigenlijk al besloten?
Ja, dat is mij niet duidelijk. Ja, die hebben we eigenlijk al wel gevoerd. We hebben de vorige keer min of meer is afgesproken dat een interim bestuur concreet aan de slag gaat met het voorbereiden van de statuten voor een vereniging. Maar daar ben ik heel eerlijk in. Dat hebben ook mensen die daar veel meer verstand van hebben dan in elk geval dan ik. En dan spreek ik alleen namens mezelf, maar ook de andere bestuursleden waarschijnlijk. Die hebben ook aangegeven dat dat toch de beste keuze zou kunnen zijn. En we hebben ook om ons heen gekeken. Hoe andere medezeggenschapsorganisaties, bijvoorbeeld in de hogescholen, zich georganiseerd en verenigd hebben. En dat is ook in de vorm van een vereniging. Overigens, het laatste wat we willen bereiken met het juridisch toch enigszins vormgeven van dit verband, is dat we daarmee andere zaken kwaad zouden doen. Dus als daar risico's zijn en we schieten ergens door, dan moet dat ook vooral geroepen worden. Het enige, en daar hint je zelf een beetje op, waar wellicht wel een discussie over kan komen. Kijk, en dat is de vertegenwoordiging. Hè? Wie zit er dan in die vereniging, wie zit er aan tafel? Nou, dat zijn nog geen wetten die we daar uitvaardigen, maar we hebben wel gezegd, ook in Rotterdam kan ik me herinneren, dat het ook niet gaat werken als we iedere keer met 50, 60, 70 mensen aan tafel zitten. Dus het is wel verstandig om zeker op het moment dat je wel wat meer in trajecten zit waar we iets met elkaar moeten vinden, om dan te kunnen afspreken dat er ook een duidelijk is wie dan welke stem heeft, welk mandaat vertegenwoordigt. Dus dat willen we toch een beetje in de statuten wel inhoud geven. Maar als ik dat verkeerd zie, dan hoor ik dat graag van anderen. Ja, Tim.
Volgens mij klopt dat inderdaad. Als ik de notulen teruglees van lopende vergaderingen voordat ik tot voorzitter werd benoemd, dan is er inderdaad al een heel lang voortraject waarin over een vereniging wordt gesproken. Dat neemt natuurlijk niet weg dat we op dit moment daarover moeten beslissen. Het feit dat daar veel in is geïnvesteerd, die is zo'n kost, dat maakt niet uit voor onze beslissing nu. Maar het lijkt mij een goed vehikel inderdaad om dit platform dat we al hebben iets meer slagkracht te geven, iets meer ondersteuning te geven. Er rees bij ons nog wel de vraag of wij als medezeggenschapsraad, en ik heb dat jou net ook al even gezegd, omdat wij geen natuurlijke of rechtspersonen zijn, zelf dat niet zijn, kunnen wij een vereniging oprichten. Hoe hebben de medezeggenschappers in de hogescholen dat gedaan? Hebben de hogescholen daarvoor getekend? Ik ben niet tekeningsbevoegd namens de Rijksuniversiteit Groningen, wat de rechtspersoon bij ons is bijvoorbeeld. Of we zouden dat als voorzitters kunnen doen, maar dan zijn de voorzitters ook de leden en niet zozeer de medezeggenschapsraden. Dus dat is een juridisch drempel.
Ja. Ja. Ik weet niet of iemand daar on the spot hier een antwoord op heeft. Steven?
Ik weet dat de ondernemingsraden wel een beperkt is een rechtspersoon zijn. Dus ondernemingsraden kunnen wel naar een ondernemingskamer stappen bijvoorbeeld, waar ik dan als voorzitter de ondertekenende ben namens de ondernemingsraad. Maar gelijk gezegd, een gezamenlijke vergadering is geen rechtspersoon. Ook hij zelf ook niet.
Je staat er als persoon.
Ik dacht van niet.
Je staat er als persoon als afgevaardigde van.
Maar... Oké. Okay. Ik dacht dat de OR wel een zekere rechtsstatuut had.
Vertegenwoordigd door. Dat is dan zijn tekst. Vertegenwoordigd door de voorzitter. Maar die zou je hier ook aan kunnen houden. Want in principe is dit nou juist een vereniging bestaande uit voorzitters.
Ja en nee.
Ja, dat is het punt wat Maastricht, aanraadt is. Hoe wordt dus die vertegenwoordiging geregeld? Omdat ik zelf ben niet gekozen. Ik ben dus een technisch voorzitter. En daar heeft onze raad een beetje een probleem. Vertegenwoordig je eigenlijk dan de medezeggenschap, terwijl je eigenlijk niet democratisch een proces door bent gelopen, eigenlijk zoals de rest van de raad. En hoe staat dat dan? Dus daar moet dan ook eigenlijk een beetje over nagedacht worden. Krijg je dan als technisch voorzitter dan het mandaat van de medezeggenschap die het democratische proces heeft doorgelopen, terwijl er een andere universiteit het anders geregeld is. Dus dat is een beetje waar ik toen, waar onze raad tegenaan liep, in het juridische deel. Maar als je zegt, het is een vereniging van voorzitters, ja, dan heb je een andere discussie met je raad dan als het is, ja, dit is een vertegenwoordiging van de medezeggenschap. Want dan zegt ze, ja, dat zijn wij en dat ben jij eigenlijk niet. Papje?
Ja, weet je, en zo zitten er heel veel kanten aan die hele discussie. Maar even aanvullend op Jonathan. Want ik ben ook onafhankelijk voorzitter, maar wel benoemd door de raad en met mandaat van de raad. En een van mijn functies is toch het bewaken en het bevorderen van het reilen en zeilen van de raad. Dat er gewoon goede discussies zijn en dat iedereen aan het woord komt en dat de relatie met het college goed is, de informatie op tijd. En nou, jullie kunnen de hele riedel zelf ook verzinnen. En in die zin, kijk, weet je, en dat zijn eigenlijk ook aspecten die we hier vooral met elkaar ook willen bespreken. We zijn ook heel erg geïnteresseerd in meer inhoudelijk politieke zaken die lokaal spelen. Maar uiteindelijk gaat het toch om het verbeteren van het functioneren van die medezeggenschap aan zich. Maar laat ik het volgende voorstel doen, want ik vind het een hele lastige discussie. En zeker als juridisch moeten we dat even goed definiëren. Maar laten wij, en dat is dan een klein voorbehoud dat we hebben bij het deponeren van die stukken of het laten bekrachtigen, dat weet ik niet. Dat wij wel even uitzoeken hoe onze positie dan is. En ik stel voor dat we dat ook even spiegelen aan wat ze bij de hogescholen gedaan hebben. En sowieso nog even, maar dan kijk ik ook naar de VU, Kitty, jullie jurist anders daar nog even op raadplegen.
Ja, onze commissie Juridische Zaken is in principe verantwoordelijk voor het opstellen van de statuten. De voorzitter, ook voorzitter van de OR, is Laura Henderson. Die is vandaag vanwege persoonlijke omstandigheden niet aanwezig. Ik heb haar deze vraag even geappt, dus misschien dat ze het uit haar hoofd weet.
Nou.
Maar anders moeten we daar inderdaad even terugkomen. Ja. En ik denk dat het voor de hele statuten geldt. Dat de notaris daar natuurlijk waarschijnlijk ook nog wel het een en ander op heeft. Dus ik denk dat we ook vandaag misschien niet veel verder komen dan het vaststellen van principes, statuten of zo. En daar moet natuurlijk sowieso de juridische check nog op.
Ja, nou ja, gegeven dan het pragmatisme, gegeven dat de vraag uitstaat. Maar kunnen we wel door met het voorbehoud dat we toch even de artikelen langslopen. Hopelijk dat we daaruit komen en dan is dat andere punt, dat doen we dan even via de mail met elkaar in goed overleg.
Ja.
Ja.
Voorzitter, een vraag. Mag ik aansluiten op de vraag van de heer Van Tilburg uit Maastricht? Of zegt u van wacht even tot we bij een
desbetreffende artikel zijn.
Oh, dan liever, als het ergens in een artikel staat, liever het laatste.
Ja?
Ja? Oké, okay, artikel 3. Nou, ik zei al even, naar aanleiding van de missie, wat het doel is. En we hebben in artikel 3 ook conform toch meer de missie die we hadden, ook de tekst aangepast, met dank aan Groningen met name op dit punt. Dus ik weet niet, nou ja, ik kan het allemaal voorlezen, maar kunnen jullie een beetje meelezen? Of
wellicht kunnen we per onderdeel beginnen bij 3a.
Ja, dat mag ook.
Hoeft u het niet voor te lezen.
Oké. Okay. Nou ja, in elk geval,
ons voorstel bij 3a bijvoorbeeld was om dat die paragraaf te veranderen in het formuleren van adviezen op basis van consensus. Maar als daar hier geen meerderheid voor is, dan vinden wij met op zijn minst vermelding van de minderheidsstandpunten overgevoerd.
Dat staat er nu, ja.
Nou, nu staat beide er.
Oh, je wilde niet beide.
Oh, nee, dus bij voorkeur het formuleren van adviezen op basis van consensus, punt.
En dat laatste kan
als
dat laatste
kan tegen is, dan zouden we ook met minderheidsstandpunten
overgevoerd. Ja, oké. Okay.
Ja. Dus het voorstel is om aan te veranderen in het formuleren van adviezen op basis van consensus, punt.
Ja? Iedereen eens?
Ja. Als je zegt enkel op basis van consensus, vind ik dat niet zo'n goed idee. Nee. Dat was je laatste formulering wel, hè?
Ja, bij voorkeur.
Als het is bij voorkeur, dan heb ik er geen probleem mee. Als het is enkel op basis, dan krijgen we Europese toestanden.
Nee, bij voorkeur op basis van.
Het is met eenparigheid van stemmen, inderdaad, dat is het voorstel.
Bij voorkeur.
Bij voorkeur of altijd? Altijd.
Ja, ik denk dat er hier op zich staat bij voorkeur op basis van consensus. Dat betekent dus automatisch, ik vind het ook uitstekend om die toevoeging te laten staan, want daarmee maak je duidelijk van, er is altijd een melding van een minderheidsstandpunt. Ik vind het de complete zin, vind ik eigenlijk veel duidelijker van wat de bedoeling is. Ja, akkoord?
Nee, het voorstel is om inderdaad, u begrijpt het goed, om als er adviezen worden geformuleerd, om dat enkel te doen op basis van consensus.
Ja.
Dus op het moment dat iedereen in vergadering hier aanwezig, alle leden, dat zullen dan de medezeggenschapsraden zijn, hopen het daarmee eens zijn.
Ja.
Dat is het voorstel. Ja. En als daar geen steun, geen meerderheid hiervoor is, geen consensus hierover is, moet ik dan ook zeggen zelf, vinden wij het ook akkoord om mee te gaan met inderdaad deze volledige formulering. Maar bij voorkeur hebben wij...
Ik zou liever die volledige formulering doen, omdat je anders weer in discussie krijgt als het er niet is. En laten we dat alsjeblieft vermijden. Hier staat het heel duidelijk. En daarvoor heel veel dank, zou ik zeggen.
Ja, maar dat is niet jouw voorstel. Dus.
Maar je kunt wel mee zeggen,
ik vind jouw voorstel te ver gaan om het enkel op basis van consensus te doen. Dat is mijn mening van de Open Universiteit. Dus daar zal ik een consensus bereiken over dat voorstel.
Ja, dus we kunnen, ik kijk ook even naar Groningen, we kunnen hiermee verder. Maar dan laten we zo staan zoals het nu staat.
Als we geen consensus hebben over het meest uitstekende voorstel, dan is dit inderdaad.
Oké, okay, met dank. Ja, nee, prima. Dan even kijken, 3b. Daar hebben we een stukje gestreept. Ja, laat ik voorstellen, we hebben als voorbereidende commissie eigenlijk verder zelf op dit moment geen principiële bezwaren tegen alle wijzigingen die we zelf hebben aangegeven. Dus. Maar als iemand daar nog iets over te vragen heeft of iets van wil zeggen, dan laten we dat zo. Dan komen, 3D hebben we iets toegevoegd. Informatievoorziening lijkt me ook evident. En lokale ook weggestreept. Ja. Nou, pas ook in het beeld dat we het meer in algemene zin over de medezeggenschap hebben.
Mag ik over 3D even? Ja. Aanleiding van. Bijvoorbeeld het korte verslag dat we van Groningen kregen, vind ik persoonlijk niet handig. Omdat je dan zelf die verslagen moet gaan bekijken op jullie website. Dat, wat ik net zo leuk vind, is dat we op 1 A4 van elke universiteit een halfjaarlijks overzicht krijgen. En ik wil niet op 14 websites gaan nakijken wat er allemaal gebeurd is. Dus dat bedoel ik een beetje, hoe ver ga je in je informatievoorziening? Gaan we aan iedereen alle universiteitsbladen rondsturen of gaan we toch gewoon dat halfjaarlijkse A4'tje? Dat is even waar we met elkaar over moeten hebben.
Ja, en dat is ook iets wat we straks mee willen nemen in die opbouw van die website. Ja. Dat we ook instellingen de gelegenheid geven en ook data aangeven waarop dingen gepost kunnen worden en zo. Dus dat. Ja? Punt E, daar ook nog een keer expliciet aangegeven dat het LOVUM en zeker het bestuur van het LOVUM niet in de bevoegdheden zal gaan treden van de afzonderlijke medezeggenschapsraden binnen de universiteiten. Maar dat, ja, dat vind ik eigenlijk vanzelfsprekend, maar goed om het nog een keer expliciet op te schrijven. Steven?
Sorry dat ik knuppel en goed erop bleef spelen. Een van de vragen die in een overzicht van zaken werd gesteld was met betrekking tot de BKO en of dat een LO of OR aangelegenheid was, als ik me goed herinner. Nu, dit vind ik zo'n geval. De BKO is afgesproken op VZNU niveau. Daar hebben de 14 universiteiten met elkaar afgesproken. We gaan een BKO inrichten en van elkaar erkennen. En dat is nooit bij een medezeggenschap terechtgekomen. Waarom? Omdat dat bij de VZNU is afgesproken als een HR aangelegenheid wordt beschouwd. Niet beschouwd wordt als adviesplichtig op lokaal niveau. Dus dan denk ik, ja, op een bepaald moment moet je wel dan als gesprekspartner van de VSNU gaan signaleren, jongens, hier moeten we wel een procedure voor vinden als er nu na de BKO een SKO of wat dan ook gaat komen en dat plots ook een vereiste wordt voor promotie. Ja, dan moeten we toch even, dan heeft het LOVUM niet de bevoegdheid om namens de anderen te praten, denk ik dan. Maar wel om te zeggen van tegen de VSNU, jongens, dit dossier wordt 3 maanden opgeschort. We gaan naar de lokale medezeggenschap om daar te vragen wat de standpunten zijn. En dan komen we terug. Dat soort bevoegdheid denk ik wel dat je als LOVUM moet geven om de VSNU te kunnen interveneren. En zeggen, dit dossier dat mag je zo op deze manier niet afhandelen. Ja. Dat is een voorstelling.
Nee, maar dat lijkt me prima. Maar dat gebeurt dan pas nadat ook iedere deelnemer erin gekend is.
Ja.
Ja? Dan punt F. Ja, daar had ik zelf nog een vraagteken bij gezet. Dat komt ook van jullie, Tim. Nou, die raadpleging van haar leden, dat is ook verder geen punt. Die andere gremia, wat heb je daarbij op het oog? Kun je dat even iets concreter maken?
Ja, in een overleg met andere gremia, dat stond in de missie al omschreven. Hè? Dus ook ISO.
Oh, die bedoel je. Oh, oké. Okay. Ja.
Ja.
Ja, prima.
Om te voorkomen, hè, er staat ook niet na overleg of na raadpleging van, maar in overleg met, om te voorkomen dat hè, het LOVUM naast het ISO, naast de Landelijke Studentenvakbond, nog eens hetzelfde gaat roepen. Dan kun je beter, als er consensus is, dat gezamenlijk doen lijkt.
Ja, oké. Okay. Ja, dankjewel. Dan gaan we naar artikel 4.
Rin, mag ik even nog terug naar artikel
3?
3 en dan lid 1, wat in onze stand van zaken een tweetal correcties gesuggereerd.
Ja.
Het is in onze raad aan de orde geweest. En er werd verzocht om het waar het staat aan het einde van de zin het tezamen, om dat ook daar te zetten, gezamenlijk.
Oh, ja. Klopt.
Het is een subtiel verschil. Ik kan het niet helemaal uitleggen, maar het is wel gevraagd en zo goed gekeurd.
Pas wel, dankjewel. Ja.
Meneer, ik had nog een vraagje. Vanuit studenten vanuit Utrecht. We hebben nu het ISO, maar we hebben ook LOF, landelijk overleg fracties. En ik vroeg me eigenlijk af, voor studenten zeg maar, voor mij persoonlijk als student lijkt het heel erg alsof dit ook alweer een landelijke organisatie is die weer een algemene belangenbehartiging doet en weer de medezeggenschap ondersteunt, zeg maar. Maar ik vroeg me af in hoeverre ze dan niet in het vaarwater zitten van andere organisaties.
Nou ja, daar heb ik straks al even iets van gezegd als het gaat om het ISO. Eigenlijk geldt dat ook een beetje voor het LOF en ook voor de LSCB. Nou, de studenten zijn gezegend met hele goede landelijke platformen. En ja, bij de medewerkers heb je natuurlijk ook nog de bonden en de lokale overleggen. Wat het LOVUM beoogt, en dat zie ik bij die anderen toch minder terug, dat is echt gewoon kijken naar het functioneren van de medezeggenschap. Maar dan meer in termen van procedures, bevoegdheden, positie. En dan heb je bijvoorbeeld ook discussies met een OCB. Die hebben daar ook om gevraagd. Hè. De nieuwe wet bestuurskracht, die kennen we allemaal een beetje. Daar staan onderwerpen in die rechtstreeks ook de positie van de medezeggenschap bij de instellingen raken. En eigenlijk zeiden zij, we hebben helemaal geen partner gehad waar we dit is in het voortraject, hoe we het beleid aan het maken waren, konden spiegelen en afstemmen. En dat is eigenlijk toch een beetje de rol die het LOVUM voor zichzelf weggelegd ziet. En ja, je gebruikt de term belangenbehartiging. Wij gaan, maar dan pas nadat we als vergadering daar bijna unaniem denk ik het over eens zijn, zouden wij eventueel belangen kunnen gaan behartigen. Maar verder is dat toch iets waar we nooit als Lovum zelfstandig, als bestuur van het Lovum zelfstandig, ook zomaar mee aan de slag gaan. Dus het gaat echt om het functioneren SEC van die medezeggenschap in die universiteiten die wij op het oog hebben. Ja? Zijn we nou bij artikel 4? Ik kijk even rond. Ja. Nou, daar is eigenlijk alleen de discussie van ja, wie kunnen dan lid worden, welke universiteiten. Maar ik heb. Ja, Kitty?
Ik heb antwoord op dat. Volgens mij is ze nu nog bezig een alternatieve formulering te bedenken van huis uit. Want mijn vraag aan haar was: zijn medezeggenschapsraden in zichzelf wel rechtspersonen die lid kunnen zijn van een vereniging? Haar antwoord, en ze heeft het gelijk even aan een collega hoogleraar gevraagd, dat is inderdaad niet het geval.
Okay.
En zij is op dit moment een formulering aan het typen, dus zo gaan we ze binnenkomen. Te...
We lijken de uitzending.
Ja. Ja. Ja, dan laten we artikel 4 even nu voor wat die is. En zodra we nieuws hebben uit, uit Amsterdam Zuid, Utrecht, in dit geval, oké, dan komen we daarop op terug. Ja, dan punt 6, dat is misschien ook een beetje een lastig punt over de controversie. Nou ja, daar hebben jullie ook het voorstel gedaan voor die eenparigheid. Dat betekent ook dat iedereen het ermee eens moet zijn of er wel of niet contributie wordt gegeven. Nou, laten we voorop even aangeven. Ons streven is om in principe te leven van, als ik het zo mag zeggen, een subsidie van OCW. Daar zijn ook mogelijkheden. Daar loopt ook een discussie met OCW over. We hadden vorig jaar een begroting gemaakt. Ik weet niet of die gecommuniceerd is. Die kwam uit op toch 50.000 euro per jaar. Dat was een beetje aan de hoge kant. We hadden hoog ingezet. Maar we denken dat we voor een veel kleiner bedrag ook een heel eind kunnen komen. We hebben goed voorgevoel bij die aanvraag voor dat subsidie. En ons idee is om in elk geval die discussie nu niet te voeren. Dat subsidie aan te vragen, aan de slag te gaan. En duw me maar dat we ergens wel een keer financiële noden hebben. Ja, dan gewoon in de vergadering terug te komen. En kijken of we oplossingen met elkaar kunnen bedenken. Dank u.
Dan stel ik voor om die met eenparigheid van stem hier weg te laten. Ja. Want als je deze laat staan, dan werkt dat weer niet. Want als één iemand zegt kan niet, dan zit je als bestuur met een klein probleem.
Ja,
dan moet ik ter even bijtreden. Dan ga je wel andere universiteiten verplichten om een contributie betalen, zelfs heel aan niveau.
Zij hoeven geen lid van het loof.
Nee, oké, dan stap je uit als lid. Als je geen contributie betaalt, ben je automatisch geen lid.
Dan word je toehoorder.
Dan moet je misschien toehoorder of iets anders. Dat is dan iets waar we dan een beslissing over kunnen nemen. Maar,
maar dat is nou precies waar ik voor waarschuwde. Dan belemmer je dus die overlegfunctie die het loof mee heeft. En dat is toch onze belangrijkste bestaansgrond.
Maar we moeten niet door financieel ons naar blokkeren.
Nee, maar even ja, belemmeren en mogelijk maken. Kijk, als we die professionaliteit willen organiseren en ook wat slagvaardiger willen worden, dan hebben we in elk geval toch een stukje continue ambtelijke ondersteuning nodig. Wij hebben het idee, en dat zien we ook bij andere vergelijkbare organisaties, dat het dan heel goed is om een goed functionerende website te hebben, die ook interactief is. Ja, dat bier is niet gratis, zeg ik dan maar. Dus dan zal er toch ergens geld op tafel moeten komen om dat mogelijk te maken. En anders belemmer je daar enorm onze potenties. Maar het is een lastige discussie.
En dit is de discussie over wat is het kind en wat is het bij wat water.
Dit voorstel is niet bedoeld om enige contributie vanuit Groningen tegen te houden of kunnen te houden. Ik denk dat er absoluut bereidheid is bij de Raad en misschien met de nieuwe wet versterking bestuurskracht, zelfs een verplichting voor het college van bestuur, om hier voor dit soort zaken ook geld ter beschikking te stellen. Maar nou juist om te voorkomen dat, door het weg te laten, zou het een simpele meerderheid van de leden anderen zou kunnen verplichten om opeens een hogere contributie te gaan betalen, een andere contributie of überhaupt een contributie. En dat men dan de keuze zou kunnen nemen om eruit te stappen, daarmee het kind met het badwater wordt weggegooid, denk ik dat dit een mooie formulering is om mee te beginnen. En als in de toekomst, zoals ik het een keer ook al gezegd, blijkt dat we toch die contributie ook met een gekwalificeerde meerderheid of normale meerderheid willen kunnen veranderen, dan kunnen we dat alsnog besluiten. Maar vooralsnog kunnen wij vanuit Groningen niet instemmen, tenminste in ieder geval niet vandaag, zonder deze toevoeging hier. Dat is anders bij het eerste artikel over het formuleren van adviezen. Dat snap ik heel goed vanuit de Open Universiteit. Dat je dat niet altijd met volledige instemming van iedereen kunt doen. Maar dit gaat toch om een financiële bijdrage. En als dat niet met eenparigheid van stemmen gaat, ja, dan zou dat alles kunnen zijn. En ik wil het niet in het abstracte trekken, in het bizarre, maar dat zou betekenen dat we opeens zouden kunnen worden gevraagd om 1.000 euro's bij te dragen aan een loven. Ik kan dat niet toezeggen.
Volgens mij was het ook niet de bedoeling om hier carte blanche te vragen voor iedere willekeurige
dag. Daarom is eenparigheid is denk ik wel een hele aardige toevoeging, omdat dat in ieder geval die zekerheid nu geeft en dat we dan niet daarmee discussies gaan uitlokken over wat dat moet zijn en dat gewoon weg kunnen duwen, want daar gaat het uiteindelijk niet om. Zodra dat noodzaak is, maar dan vind ik ook dat we duidelijk zijn van waarvoor heb je dat geld nodig, want dat is nu nog volledig blank. Nou, en zonder dat je dat weet kun je niet zeggen van ik doe dat wel. En als je een eenparigheid hebt, is een leuke garantie om dat in ieder geval te voorkomen.
En dat betekent dus als je het niet met eenparigheid hebt, dat je het door de wijziging van de statuten met meerderheid van stemmen wel voor elkaar kunt krijgen.
Ja, maar goed. Precies, maar we moeten oppassen dat we in dat soort constructies gaan vliegen. Dan moeten we een oplossing zien te verzinnen. En dit garandeert in ieder geval, we gaan een oplossing verzinnen.
Ja, en anders is de oplossing die je voorstelt, dat hij dan eruit treedt. Dan treedt hij eruit voordat met eenparigheid van stemmen wordt vastgesteld. Ja, dat is een
contributie. Nou, een beetje.
Dat is wel een tijdstip waarop je dan uittreedt eigenlijk. Hè.
Nou ja, misschien kunnen we met... Ik vind dit een prima formulering. Daar kunnen we heel veel kanten mee op. We zijn verplicht om daar met elkaar over te spreken. En misschien kunnen we tegen die tijd met eenparigheid van stemmen ook wel afspreken dat er twee instellingen zijn die geen contributie betalen, maar toch blijven meedoen. Ja? Oké, dus die laten we staan?
Ja.
Oké. Dan gaan we naar artikel.
Ik denk dat we artikel 4 wel nog kunnen behandelen, want dat was niet. De informatie die Kitty moet krijgen was daar niet op voor toepassing.
Ja,
maar
dat
is het ging over lidmaatschap van welke universiteit. Het gaat niet of wij rechtspersoon zijn of niet.
Nee.
Die kunnen een statuut te tekenen.
Dat is op zichzelf waar, maar zodra we het bericht hebben, kunnen we dat ook wel definitief maken. Maar in principe, maar ik heb, daar laat ik dan toch even er iets van zeggen. Ik heb die lijst bekeken en volgens mij staan alle universiteiten erin die potentieel lid zouden kunnen worden. Ja. Als iemand. Oh, ja.
Artikel 7?
Ja. Oké. Artikel 7 heb ik niks blauw gemaakt. Daar waren nogal wat opmerkingen over van de collega's in Maastricht, waarvoor dank. Die waren overigens rood, maar toen werd het meer rood dan zwart. Ik denk dat wekt alleen maar verwarring. Dus ik heb het even wel de opmerkingen van Maastricht, die staan er allemaal in. Maar die moeten we misschien even allemaal apart doorlopen. Even kijken, ja, ik kan ze even voorlezen. Eén is: het bestuur bestaat uit 3 natuurlijke personen die door de algemene ledenvergadering worden verkozen uit degene die kandidaat zijn gesteld. Lijkt mij geen probleem. Dan 2, ieder lid kan ten hoogste 1 persoon die deel uitmaakt van zijn eigen studentengeleding en 1 persoon die deel uitmaakt van zijn eigen personeelsgeleding of, en dan komt hij, een onafhankelijk voorzitter kandidaat stellen. Ook niemand probleem?
Ja, voorzitter?
Ja.
Is dat dan de onafhankelijke voorzitter van de studentenraad of van de ondernemingsraad?
Nou, vul maar in. Dat zit eigenlijk al in het eerste stukje van de zin. Dat kan alle twee. Ja.
Voorzitter, ik ben eigenlijk ook blij met deze positie.
Mag ik even...
Heel blij met de optie die Maastricht aandraagt. Volgens mij is het wat ontslachtig en zou je het gewoon kunnen ondervangen door te zeggen dat elke gezamenlijke vergadering en universiteitsraad die lid is van de vereniging het recht heeft 2 personen af te vaardigen. Punt.
Ja, maar dan gaat de raad van Maastricht zich dan, dan gaan 2 leden van de raad en de voorzitter gaat dus niet. En het gaat er eigenlijk om dat dus eigenlijk, ik persoonlijk vind dat minimaal, eigenlijk de voorzitter van de universiteitsraad daar naartoe zou moeten gaan. Ja, en die moet eigenlijk, of namens de raad daar gaat zitten. Want anders krijg je dus, wat je dan kan. kan krijgen, is om voor continuïteit te kunnen zorgen, kan het elke keer zijn dat dus elke keer in Maastricht gevraagd moet worden wie gaat naar het Lovum toe. En dat komt er elke keer een ander en elke keer is het dan...
Mag ik even in deze discussie ingrijpen? Ja, niet om zeg maar brutaal te zijn, maar we hebben het hier niet over de afvaardiging van de vergadering, maar over de vertegenwoordiging in het bestuur, kandidaten voor het bestuur. En dat is even een misverstand, denk ik, bij jou. Ja? Oké. Okay. Dus 7-2...
Ja, ik zeg het op persoonlijke titel, want we hebben het hier niet in detail over gehad inderdaad. Maar ik vind het allemaal nogal heel erg vreselijk ingewikkeld worden wat hier allemaal aan regels zijn. En precies snappen wat er nou eigenlijk gebeurt. Ik denk dat we daar aparte uitleg voor hebben. Is het de mogelijkheid om iets te kiezen als van, nou, we hebben nu die roulatie waarbij ieder half jaar een andere universiteit dat doet. Ik zou het jammer vinden om daarvan af te stappen. Ja. En als die drie universiteiten iedereen iemand afvaardigen, heb je ook drie mensen die een bestuur kunnen vormen. Ja. Dan ben je van een hele hoop gezeur af.
Ja, nou, dat weet ik niet. Maar die discussie hebben we uitgebreid gehad. Ja. Daar hebben we denk ik de afgelopen 2 jaar heel uitgebreid over gesproken. En we hebben met name geconstateerd, ik bedoel, natuurlijk dat die trojka, hè, zo was het in de volksmond gaan heten, die deden goed werk. Maar dat was steeds van vergadering naar vergadering. En daar zat eigenlijk geen continuïteit in. En wat we nu juist proberen is een stuk continuïteit in het functioneren en ontwikkeling van het Lovum bij een bestuur neer te leggen. En die dan langer zitten dan iedere keer een halfjaartje. Want ja, dat wordt heel lastig. En ze hebben ook eigenlijk niet een duidelijke positie, geen duidelijke afspraken wat ze wel en niet kunnen doen. En dat proberen we. En dat leidt af en toe tot wat ingewikkelde afspraken. Maar goed, het is wel de uitkomst van een discussie die we al wat langer aan het voeren zijn.
Maar blijft die trojka dan wel bestaan?
Nou, dat denk ik niet. Wat wel blijft bestaan, kijk, daar komen we later nog over het aantal vergaderingen. We willen in elk geval minimaal 1 keer per jaar, is het voorstel, nog wel ergens op een locatie vergaderen. En dan is het wel netjes, denk ik, dat er, zoals dat nu ook hier met Herbert is, dat dan ook degene die de gastheer is, ook een stuk van de dag als gastheer kan invullen. En of dat nou de voorzittersrol is of iets anders heet, dat vind ik dan eigenlijk niet zo relevant. Maar het is ook niet zo dat het bestuur als een soort hacking voortdurend voor de camera moet gaan staan. Dat het laatste.
Deze mooie plaatje.
Voorzitter, mag ik een kleine praktische vraag stellen? Ja. Ik snap nu waar de verwarring van mijn collega vandaan komt. Ik heb namelijk in mijn documenten ook staan artikel 7, algemene ledenvergadering. Zijn er meer mensen die ditzelfde probleem hebben? Om even verdere verwarring in de discussie te voorkomen.
Er zijn 2 documenten.
Ja, er zijn meerdere versies rondgegaan, maar
ja, jullie ook. Ja.
De versie met de algemene ledenvergadering.
Ja, vandaag.
Wat hebben jullie?
Dat is van 13 september.
Ja, maar door alle. Sorry, maar dan doen we het even, want er zijn ook voorstellingen gekomen om de volgorde van artikelen te wijzigen.
Ja.
Ja, nou snap ik ook het misverstand.
Ja, dat zou in ieder geval fijn zijn als we allemaal over hetzelfde document.
Ja, maar daarom heb ik ook alles op een sheet gezet.
Ja, maar dit is een lettertype wat ik vind niet van deze
dan is artikel 11.
Dit is artikel 11, oud artikel 11.
Ja, kijk, als dat zo
ja, ja, zullen we dat zo even proberen?
Taalslag erbij maken dan? Van,
ja.
We gaan het erbij zoeken.
Dank u wel.
Ja, ik ben blij dat we dit niet elke vergadering hoeven te
doen.
Steven.
Over puntje 2. Ik zou het wel moeilijk vinden om, als nu een bestuur zou bestaan uit 2 onafhankelijke voorzitters en een studentenlid, dan heb je eigenlijk de medewerkers met de zeggenschap niet democratisch in het bestuur zitten.
Ja, maar daar moet je op een gegeven moment zelf bij zijn. Kijk, dit is een bestuur wat wij samen daar neerzetten. Dan nemen wij samen die beslissing om dat te doen. Dus ik denk dat je dan ook die discussie moet doen. Je moet dat niet van tevoren allemaal gaan uitsluiten wat wel wat niet kan.
Nee, je zou kunnen zeggen dat, waar je nu ook zegt, tenminste 1 van de leden moet een student zijn. De ideale samenstelling voor mij is een onafhankelijk voorzitter, een medewerkersvoorzitter en een studentenvoorzitter. Of geledingsvoorzitter.
Ja, maar de mensen moeten beschikbaar zijn.
Ja.
Ik denk dat de goede regeling zoals hier staat, er moet een student in zitten, tenzij er gewoon iemand anders is, dan graag dat iemand anders dat wel die werkzaamheden overneemt. Want we hebben ook in die aanloopfase hier naartoe gezien dat het ontzettend moeilijk was om studenten te betrekken bij die aanloopfase om juist die continuïteit te kunnen garanderen. Want vaak was het van, ja, maar volgende vergadering ben ik niet meer. Nou, ja, dat maakt het gewoon lastig. Dus ik denk dat hier in ieder geval die voorzorg in zit van, we proberen die voortdurend erbij te gaan doen, expliciet vragen, en zo niet, dan ga je naar een ander scenario heen.
Het gaat in dat artikel ook over kandidaatstellingen, niet over het uiteindelijk gekozen bestuur. Als er uiteindelijk maar 3 mensen zijn in die samenstelling, dan denk ik dat je alsnog blij moet zijn dat je een bestuur hebt. En anders dan moet je toch bij jezelf kijken.
Ja. Het is ook zo, er was oorspronkelijk ergens van iemand de vraag van, moet een onafhankelijk voorzitter ook in het bestuur kunnen zijn?
Nee, dat is een afvaardiging.
Ja, akkoord?
Dan voor de balans, misschien is het goed om dan hier te komen door erbij te zetten dat ook tenminste een van de leden van de bestuur verkozen wordt uit de personeelsverlening, tenzij er geen andere kandidaat is. Dan heb je dat in ieder geval ook vastgelegd? Stel dat het personeel allemaal zo over de overweg is dat er zich uiteindelijk niemand meldt, dan kun je dat in ieder geval op die manier wel als een wens aan onze te neerleggen.
Ja, ik vind prima om ernaar te streven. Ik bedoel, in die zin steun ik het van harte. Alleen, praktisch gezien, ook als we nu kijken, en daar ben ik heel eerlijk in. De 3 mensen die nu zich beschikbaar hebben gesteld, zijn alle 3 onafhankelijk voorzitter. Ja, dan hebben die ook veel meer tijd natuurlijk. Dat zal zijn, maar goed, maar het is wel iets, laten we dat vooral met elkaar ook proberen een beetje levend te houden. En misschien gaat het wel zo leuk worden dat we de volgende keer overstemmend worden met kandidaten. En zit er ook echt een goede bij. Ja? Met jullie goed vinden. Na artikel 7.3, daar staat dat we wel heel graak willen dat er in elk geval 1 studentlid in het bestuur zit. Nou, dat is op dit moment het interim bestuur, is dat Martijn. Daar zijn we heel blij mee. En dat hebben we ook gezegd, dat is wel ook in het kader van de afspiegeling. Omdat we ook de algemene medezeggenschap vertegenwoordigen, dat zijn studenten en medewerkers. En onafhankelijk voorzitters. Maar die vertegenwoordigen wel, let op. Okay. Dan 4. We willen geen 2 leden uit dezelfde universiteit in een bestuur hebben. Ik kan me voorstellen dat daar ook iedereen mee akkoord kan gaan. 5. De onverenigbaarheid met het bestuurslidmaatschap van een aantal landelijke organisaties waar we wellicht wel eens een keer discussie mee zouden kunnen krijgen. Lijkt me ook niet verkeerd. Die voorzitter en die vicevoorzitter, dat volgt vanzelf. Zittingstermijnen. Voor de medewerkers, we hebben het vorige ook over gehad, ook voor de continuïteit ook. Graag iemand die dan ook echt 2 jaar kan blijven zitten in het bestuur. En voor de studenten wordt dat lastig, daar hebben we ook gezegd 1 jaar. Steven. Studenten van de Open Universiteit hebben een zittingsperiode van 2 jaar.
Ja, maar ik kan me voorstellen, maar dat lijkt me even een vergadering voor. En volgens mij sluit dit het niet uit. Dat stel dat een student van de OU in het bestuur komt, dat hij ook 2 jaar mag blijven zitten.
Absoluut.
Ja? Aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. Jullie zeggen allemaal meneer tegen mij. Daar word ik verlegen van.
Ik snap eigenlijk niet zo goed waarom dit er dan in moet staan. Want er staat in het eerste artikel al dat je lid moet zijn van de algemene ledenvergadering. Dus op het moment dat je je raad verlaat, dan treed je überhaupt af. En als je als student of in de Open Universiteit of we hebben regelmatig mensen die 2 jaar achter elkaar in de centrale raad zitten. Dan lijkt het me heel goed als je 2 jaar achter elkaar bestuur bent. Dus ik snap niet zo goed waarom dit hier expliciet moet staan.
Nee, niet om het aan de kant van de 1 of 2 jaar te beknotten, maar wel om te voorkomen dat mensen na een maand wel weglopen. Dus als ze zich verkiesbaar stellen, stellen ze zich ook in principe voor 2 jaar of voor 1 jaar verkiesbaar. Ik denk dat het zo, of minimaal 1 of 2 jaar, dat we het zo ook moeten lezen. Snap je wat ik bedoel? Ja? Sorry.
Wat je dan krijgt is inderdaad meer de constructie dat je zegt van studenten die committeren zich voor één jaar, maar hebben altijd de mogelijkheid om zich voor een tweede jaar nog kiesbaar te laten stellen.
Ja.
Dus dan leg je het dan aan beide kanten open.
Ja. Ja, precies, dat is het idee. Ja.
Maar dat moet u dan ook staan?
Ja, nee, maar dat ik als ik nou toevoeg bij die studentenkleding minimaal één jaar, is dat goed? Ja? Oké.
Okay. Ja. Wat nog in Leiden de situatie is, en eventjes bij andere mensen is, met deze formulering zou Leiden geen bestuursleden kunnen leveren officieel, omdat bij ons een voorzitter elk jaar solliciteert voor een termijn van één jaar, mogelijkheid tot opnieuw solliciteren en dan herbenoeming. Maar op het moment dat wij dus iemand voor zouden dragen voor het dagelijks bestuur van het Loven, dan zouden wij nooit ervoor in kunnen staan dat dezegene twee jaar functie zou kunnen vervullen. Dus misschien is dit nog het herbenoeming.
Ik heb datzelfde probleem, want ik word ook ieder jaar gekozen weer, maar tegelijkertijd je merkt wel dat je op een gegeven moment een commitment aangaat. En dat kan wel de intentie zijn, maar ja, de omstandigheden kunnen wijzigen. Je kan ook zijn dat je na een jaar een andere baan krijgt en in principe is het een andere baan. Ja, dan moet je eruit. Punt. En dan zou ik zeggen, dat kan. Alleen wat wel verwacht wordt als je zegt van, ik doe dit en je bent in voor om twee jaar gewoon voorzitter te zijn. Mm-hmm. Dat je ook daarvoor gaat en probeert om dat tweede jaar te doen. En als je dat tweede jaar voorzitter wordt, ook alsjeblieft dan ook in het Loven blijft zitten. Los. Ja.
En als we nu zeggen bij personeelsgeleding, het wordt wel steeds ingewikkelder. In principe twee jaar, als we dat toevoegen.
Ja, dat is ook een mooie toevoeging.
Ja? Oké.
Ja, ik zat anders al te denken, dat moet je bij intentieverklaringen, maar dan wordt het allemaal veel te ingewikkeld.
Nee, alsjeblieft niet.
Voegen we dat toe. Dus dan voegen we bij de medewerker, of bij de medewerkers in principe twee jaar en bij de studenten minimaal één jaar. Ja. En zin 8, hè? Ja. Bestuurslidmaatschap eindigt voor zijn verlies van. Nou ja, dat lijkt me op zich ook. Ja, dat kan ook iedereen zeker vinden. Algemene ledenvergadering, dat is 9. Kan een bestuurslid schorsen of ontslaan. Ja. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is gedaald, blijft bestuur niettemin bevoegd. Lijkt me voor de continuïteit ook niet verkeerd. Maar wel zo spoedig mogelijk een vergadering brengen. En dat laatste zinnetje, ja, dat. Ja. Maar dat vandaan komt, dat weet ik niet. Dat zal maar bij 10 horen. Is dat logisch?
Ik heb hier ook wel even een vraag.
Ja, dat, ja.
Ja, Open Universiteit. De andere van de Open Universiteit.
Ja,
wat als alle leden van het bestuur tegelijkertijd aftreden? Die vraag had ik ook eigenlijk al vermeld bij de statuten toen we de opmerkingen maakten. Maar die blijft eigenlijk overeind staan. Want dat is nu niet geregeld. Als het hele bestuur om welke reden ook, conflict of wat dan ook, aftreedt, hoe gaat het dan verder?
Dan komen er in elk geval verkiezingen. Nee, ik denk dat het wel verstandig is dat zodra we een echt bestuur hebben, dat die met elkaar een rooster van aftreden afspreken, dat als het om de echte opvolging gaat, dat ze in elk geval niet allemaal tegelijk verdwijnen, om het zo maar te zeggen. En in een noodgeval, is het toch zaak ook, en dan moeten we misschien de ambtelijke secretaris aankijken, dat die een procedure start om zo snel mogelijk toch dan wel interim, dan wel definitief dat nieuwe bestuur aan tafel te krijgen.
Maar dan zou daarover dus iets ook moeten worden opgenomen, want het is nu niet opgenomen. We regelen nu alles, laten we dit dan ook even regelen.
Staat er wel?
Nee, het staat er niet.
Ja. In feite staat het er wel, want op het moment dat het bestuur almaals aftreedt, is er nog steeds eraan gehouden om zo snel mogelijk een algemene ledenvergadering te organiseren. En als het bestuur dat weigert, ja, dan heb je natuurlijk een totaal andere situatie.
Dan hebben we
dat iets is voor de ambtelijke secretaris om op dat moment in te springen.
Het staat erover dat er staat, het bestuur blijft, ondanks dat het onder het minimum komt, blijft het niet te min bevoegd. Op het moment dat een compleet bestuur opstapt, je kan de situatie wel voorstellen, wat gebeurt er dan? Daar gaat het even om. Het gaat er niet om dat er een algemene vergadering komt, maar er moet iemand dan het initiatief nemen. En dat kun je niet verwachten van een conflicterend bestuur wat bijvoorbeeld in boosheid weggaat. Dus dan zou er iets van een ambtelijk secretaris of wie dan ook,
als de ambtelijk secretaris op dat moment ook weer gaat, wie blijft dan over?
Nou, maar misschien kan je het vervangen op punt 11 dan, Jonas, dan toe te voegen. Zeg van nou, in het geval dat het voltallige bestuur aftreedt door een conflict, wordt er per direct een algemene ledenvergadering belegd. En dan kan zelfs, dat kan dan door het ambtelijke secretaris gebeuren, maar als die ook met het bestuur. Nee.
De term ambtelijk secretaris betekent dat je niet tot het gekozen bestuur behoort, maar dat je gewoon de continue, hè, daar, zo zitten wij hier ook. Dus de secretaris blijft altijd, zeg maar. En die kan dat dus dan zeker doen.
Kijk. Dankjewel, Kitty.
Als de laatste daad van een aftredend bestuur is het beleggen van de algemene ledenvergadering bij de Raad.
Ja, we voegen punt 11 in die zin toe.
Je kunt aftreden tenzij ze.
De lid 11 al in punt 10. Het besluit, het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen. Dat staat er al.
Dan nog wel. Ja, als je die vergadering meegroepen hebt.
Je kan niet
stoppen. Oké.
Okay. Ik stop en dan is het gaan.
Dus het staat in 10?
Nee.
Wij maken, wellicht en overvloede maken we punt 11.
Ja?
Maar goed. Oké. Dan gaan we naar het volgende artikel. Hier staat artikel 8, maar voor de reshuffling was dat artikel 12. Bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Hoe verzin je het? Slide. Oh, Herbert. Nou, eigenlijk is hier alleen zijn een aantal wijzigingen in lid 4 aangegeven die ik zodanig lees dat het bestuur toch wel heel weinig ruimte krijgt om er met de poet van door te gaan. Maar desalniettemin prima om die dingen, om die zaken op die manier aan te passen. Heeft iemand daar problemen mee? Ja?
Ja, ik zat me daar toch wel bij af te vragen van, goh, als de ambtelijke secretaris een pen nodig heeft, dan moet hij dus dat dan gaan voorleggen aan de AOV.
Ja.
Ja. Dat gaat wel heel ver.
Nee. Nou, maar dat is geen bewijs. Goed. Maar die pen mogen ze bij mij komen halen. Nee, maar gisteren, dat zijn toch wel andere zaken dan alleen maar pennen. Dus dat zouden heel veel pennen zijn, wil dat interessant worden, denk ik.
Ja?
Ja? Nee, maar ook vanuit een stukje pragmatisme. Ik kan me ook geen situatie voorstellen waarin ik dat voor ga gaan doen. Dan even
daar iets over zeggen.
Sorry, ja, ga je gang.
Is dit niet een van de verplichte onderdelen in een vereniging?
Ja.
Wettelijk verplichte onderdelen dat het bestuur van de vereniging bevoegd is tot het aangaan van overeenkomsten, tot verkrijgen, et cetera, et cetera.
Nee, dat kun je limiteren.
Volgens mij kunnen wij dit niet zo opnemen. Wellicht kunnen de leraren in Amsterdam daar.
Maar dan gaat de notaris zeggen van kan niet. Ja?
Maar daarmee wil ik mensen alleen maar geruststellen. Het lijkt mij ook niet de intentie van het bestuur om allerlei financiële verplichtingen aan te gaan. En borgstellingen en garantieleningen. Weet ik veel wat er meer bestaat. Dus qua strekking zou ik daar, stel dat ik in het bestuur zou zitten, niet zoveel problemen mee hebben met deze aanpassingen, laat ik het zo zeggen. Maar of het juridisch wel of niet kan, dat weet ik niet.
Het is even geleden, maar ik ben jurist en ik ben ook nog hier zo. Ik ben ook nog notarieel opgeleid. Volgens mij mag je hier de uitzondering maken.
Okay.
Ja, dit zijn dingen die standaard geregeld zijn in de akte. Alleen als je als vereniging besluit dat je dat dus niet wil, dan kan je dat opnemen. Want het is niet iets van wat je verplicht registergoeden moet aanschaffen of iets dergelijks. Nee. Dus het mag.
Oké.
Ik wil graag mevrouw aanvullen. Dit is een wettelijke bepaling die letterlijk uit de wet voortkomt dat het bestuur niet bevoegd is om goederen aan te schaffen, de registergoederen. Daarbij wordt wel gezegd dat de bestuurder juist bevoegd is om de gewone overeenkomsten aan te gaan. En dat wij als lid daar persoonlijk zelf aansprakelijk voor zijn als we daar geen minimum voor bepalen. Dus let daar vooral op en kijk daarnaar. Dat is het enige wat ik even wil meegeven. En ik stuur op de rechter.
En er is nu een minimum hiermee bepaald.
Ja, het is nu uitgesloten.
Ja? Ja, akkoord. Nou, we hebben er nog een paar. En dan gaan we broodjes eten, denk ik, Herbert. Of niet?
Nee. Hangt van de tijd af.
Hangt van de tijd af. Nou, hey, we gaan naar op deze slide artikel 11, algemene ledenvergaderingen. De oude versie artikel 7. Ja? Daar zitten wel nog wat zaken in. Ook denk ik vooral uit Maastricht afkomstig. Dus Jonathan, als er toelichting nodig is, dan kijk ik wel naar jou. Nou, elke algemene ledenvergadering bestaat uit de afgevaardigden van de leden. En dan krijgen we het over die afvaardiging. Elke lid heeft het recht om per vergadering 2 personen uit zijn geledingen af te vaardigen. 1 namens personeelsgeleding, 1 namens de studentgeleding. Heeft het een recht, hè? Is geen plicht. En daar staat ook nog bij dat du moment dat die personen wellicht niet beschikbaar zijn, dat die ook dat iemand van een andere geleding afgevaardigd kan worden. Misschien goed om te melden dat we daar ook wel al de nodige discussies over hebben gehad. Want dan gaat het over de vraag van ja, hoe groot laten we deze groep worden. En wanneer wordt het echt een Poolse landdag? Iedereen is welkom, laat ik dat voorop stellen. Ook secretarissen natuurlijk, want die staan hier, die zouden hier anders ook een probleem mee kunnen hebben. Ja, dat weet ik. Ja, nee, daarom, daar kom ik nog op. Maar het gaat hier vooral in de gevallen waarin we toch aan een stukje meer formele meningsvorming doen, als dat al gaat gebeuren. En er zou gestemd moeten worden, in laatste instantie, dat je dan wel kunt terugvallen op het principe dat er per instelling in principe 2 meningen kunnen zijn, 2 voorstellen kunnen zijn. Dat proberen we hier een beetje af te denken.
Ja, maar dan overstap ik dus kom ik op het punt wat ik eigenlijk wil maken, is dat als je dus 1 namens personeelsgeleding en 1 namens studentgeleding, een onafhankelijke voorzitter, kan dus nu niet naar de algemene ledenvergadering komen.
Ja, ik spreek bijvoorbeeld, ik heb deze dingen voorbesproken met mijn universiteitsraad en ik spreek namens hen.
Voorzitter, ik begrijp uw punt en ik begrijp ook het punt van Tilburg uit Maastricht. Ja. Volgens mij, dit was namelijk het punt waar ik het aanvankelijk over had bij de algemene ledenvergadering. Volgens mij als we hiervan maken dat elke lid, hoe staat het hier, de gezamenlijke vereniging en de universiteit, heeft het recht 2 mensen af te vaardigen, hebben we het probleem ondervangen. Dan kan je lid zijn van de raad en dan kun je afgevaardigd worden namens de raad. Ja. Is het nog veel korter ook?
Ja.
Volgens mij zijn wij dan.
Ik zie mensen knikken. Ja. Niet schudden, knikken, Tim.
Ja, we hadden een alternatief voorstel gedaan dat misschien nog iets eenvoudiger is. Dat is waar ambtelijk secretaris in lid 4 is toegevoegd, ook voorzitter toe te voegen. Ja. En daarbij opmerkend dat...
Onafhankelijk voorzitter dan?
Bij ons heet dat niet onafhankelijk voorzitter, zoals bij ons het ook geen ambtelijk secretaris, maar een G4 is. We verstaan dat daaronder, hè? Dus de G4 en de voorzitter.
Okay. Wat je dan volgens mij wel krijgt, als ik even snel meedenk, is dat je dat de groep weer groeit. Dan kun je weer met 4 mensen gaan zitten. En eigenlijk zou ik daar niet voor zijn. Dat vind ik namelijk erg goed, omdat we hier nu met elkaar bespreken, dat we proberen de groep iets overzichtelijker te maken. Dus
maar dat in jouw voorstel zou betekenen dat er bij een stelling maximaal maar 2 mensen zijn.
Ja, en dat kan dus een voorzitter van de universiteit. Dat zijn die onderzoekers.
Ja, met de secretaris, maximaal 3.
Ja, dus 5.
Ik denk dat je vooral moet specificeren dat er maximaal 2 stemgerechten in
zijn. Ja, maar dat was ook mijn idee, dat we dat hier probeerden te regelen. Maar ik vind het ook prima om die 2 stemgerechten, om daar niet meteen de verbinding te leggen dat personeel per se iemand van het personeel of van de student moet zijn. 2 posities per instelling.
Ja.
Dan hebben we het over de stemmen. Dan hebben we het over de aanwezigheid bij de vergadering. Daar zeggen jullie van, dan zouden wij willen beperken tot die 2 plus de secretaris, is max 3. Mogen er minder zijn, maar niet meer. Dat is dus jullie idee.
Ja.
Nou, ik zie bij de fysica 4 mensen.
Utrecht
ook.
Ja,
wij ook. Ja, ik heb met...
Nee, ik vind het prima op 4 vlak, maar doe het met enige coulance.
Maar ik ben wel voor het voorstel van Groningen, dan bij punt 4, maar dan...
Maar dan heeft de voorzitter geen stemrecht, hè? Maar dat is dan ook niet erg, want dat is ook niet een
Tenzij
die mandaat, maar dan kan hij dan tijdens de ledenvergadering kan hij dat verwoorden. Okay. Want ik ben hier namens, verwoord hier stemmen namens de universiteitsraad.
Ja, dus even samenvattend. We laten punt 2 staan zoals hij staat. Of maken we daar 2 afgevaardigde voor instelling van?
Ik zou 2 afgevaardigde instellingen.
Dat laatste?
Ja.
Groningen niet? Nee, in punt 4 staat nu ook de ambtelijk secretaris of griffier genoemd als afgevaardigde. Ik denk ook voor de continuïteit, dat werd in die hoek ook door Kitty al eerder aangegeven. Die blijft zitten, dat je juist een voorzitter die niet uit de raad zelf komt, of een secretaris, en die mensen zitten vaak wat langer, dat je die de mogelijkheid moet geven om bij die vergadering aanwezig te zijn. Dan gaat het dus, ons dus niet om het stemrecht, een stem voor de studentgeleding, een stem voor de personeelsgeleding, lijkt mij de beste manier om dat te organiseren. Maar de afvaardiging, daar moeten in ieder geval de voorzitters en de ambtelijke secretaris van bij kunnen zijn.
Nee, dit geluid van Groningen, dat pleit ervoor bij punt 2 laten staan en dan bij punt 4 gewoon toe te voegen naast de 4 ook de onderhoud voorzitter.
Ja.
Dan ben je daar uitgevoerd mee.
Ja. En afhankelijk van het mandaat dat die onafhankelijke voorzitter vanuit zijn eigen uurraad meekrijgt, heeft hij wel of geen stemrecht. Is dat akkoord bij iedereen? Tim? Ja, we laten 2 staan zoals hij staat. We voegen bij 4 onafhankelijk voorzitter toe. En dat in de wetenschap dat als de onafhankelijk voorzitter mandaat van zijn huurraad heeft, dat hij mee mag doen als stemgerechtigde namens die instelling.
Ja, dat is voorzien zoals het in de.
Ja, dan kan het zoals het nu staat.
Inderdaad,
ja. Ja? Jonathan?
Ja, dat betekent dat we maximaal, als we met 14 universiteiten zijn, ieder 4, maximaal 4 kan afhouden en 6 bij de man zijn. Dus,
ja.
Ja. Maar dat zal niet altijd voorkomen, dus dan.
Nee.
Ja?
Kunnen we dan in de blauwe toevoeging, in plaats van student met afkortingstreepje, ook gewoon studentengeleding weer volledig uitschrijven, net als in de zin daarvoor? Ook dat mooier.
Studentgeleding of studenten?
Dat andere.
Nou ja, gewoon zoals in de vorige zin. Studentengeleding.
Ja. Ja, wordt aangepast. Piet, dan gaan we naar.
Van Geven, artikel 7b, zegt dat nu dat in sommige gevallen ook een ambtelijk secretaris, mits volmachten, stemgerechtigd kan zijn.
Ja.
Dat gewoon duidelijk over zijn.
Ja, het is
absoluut.
Ja. Ja. Hey, ik ga even er verder doorheen. We zitten nog bij artikel 11 volgens deze slide. Artikel 7 origineel 7-7. Ja, heeft dat dus ieder afzondering is toegevoegd. Bij A7B is niks gewijzigd.
Daar hadden we ook een voorstel voor gedaan voor 7B. Dat is het toevoegen van dan wel de voorzitter of gevolmachtigd ambtelijk secretaris. Maar als dat al in de huidige tekst wordt verstaan, dan is dat niet gewijzigd te worden. Ik vind het alleen ik vind het vreemd om bij het bestuur van het Lovum te moeten aantonen schriftelijk dat jij gevolmachtigd bent, terwijl je voorzitter van je universiteitsraad of ambtelijk secretaris bent. Als we toevoegen ofwel de gevolmachtigd ambtelijk secretaris of voorzitter, dan is dat een iets nettere manier. Daar gaan namelijk de universiteitsraden over en niet het Lovum.
Ja, goed.
En dat is bij 7b.
7b. Toevoegen dan wel de voorzitter of gevolmachtigd ambtelijk secretaris. Ambtelijk secretaris.
Of voorzitter. Ja, dan gaan we naar 8. Artikel 7, lid 8. Heeft daar nog iemand moeite mee? Daar is ook een stukje aan vastgeplakt. Dan gaan we naar 9. Dan hebben we weer dat punt met die onverenigbaarheid van posities. Ook geen problemen mee, denk ik. Dan gaan we naar artikel 13 volgens de slide en 9 volgens de oude opzet.
Daar is alleen in lid 4 wat toegevoegd. Dat is het extra bijeenroepen van een ledenvergadering die niet voorzien is, dat tenminste 3 leden daar een verzoek voor moeten dienen. Is dat akkoord? Ja? Dan gaan we naar statutenwijziging. Dat is de laatste waar nog voorstellen op zijn gekomen. Artikel 15, dat is hetzelfde gebleven in de beide versies. Wij vastgesteld gewijzigd door de ALV, dat lijkt me vanzelfsprekend.
Sorry, waren we niet bij artikel 10 in de originele versie?
Mis ik iets?
Stemmen.
Daar hebben wij geen wijzigingen op gekregen. Heb ik niet gezien.
Ons voorstel was artikel 10 lid 3 wijzigen in met eenparigheid van stemmen. Of indien daarvoor geen steun wordt gevonden, tenminste schrappen. Blanco stemmen worden niet tot het totaal van de uitgebrachte stemmen gerekend. En toevoegde stemming over een voorstel wordt aangehouden tot de volgende vergadering, indien een lid daartoe en met reden een kleed verzoekt.
Oh, wacht, die had ik wel ergens gezien. Heb ik die niet ook gekopieerd? Ja, nou nee, ik verdrong het niet. Ik pak hem er even hier op. Nou, ik ben niet. Dit vergeten misschien wel, verdrongen.
dit gaat over voorstellen, ja, en zaken waar de statuten niet in voorzien.
Ja, nee, dat klopt. Ik dacht dat ik die wel had overgegeven. 15. Ja, ik heb hem hier, zelfs met jullie wijzigingsvoorstellen. Ja, excuses, maar daar heb ik iets niet helemaal goed gedaan. Jawel, want ik heb blanco stemmen heb doorgestreept.
Wacht even, statutenwijziging is dat.
Ja, kijk maar, ik heb het wel overgenomen.
Nou, dat is het nieuwe artikel 15 oorspronkelijk.
Artikel 10. Nee, dit gaat expliciet over.
Artikel 10 is een ander artikel dan dit.
Het is een ander artikel.
Dit gaat over zaken buiten de statuten om. Dit gaat over stemming over personen en dergelijke.
Precies. Dit gaat over statutenwijziging en waardoor gaat het artikel 10.
Ja.
Over alle voorstellen betreffende zaken waar de statuten niet af. Hoezo niet als bepaald beslist bij meerderheid van als het stemmen.
Maar misschien kun je heel kort nog even aangeven, Tim, wat de strekking is van jullie.
Ja, artikel 10 lid 3 betreft de bepaling dat over alle voorstellen betreffende zaken die buiten de statuten omgaan, bij meerderheid wordt besloten. Waarbij de blanco stemmen niet bij het totaal worden gerekend. Ons voorstel is in eerste plaats om daar ook eenparigheid van stemmen van te maken. Het zijn zaken die niet in de statuten zijn voorzien, dus het lijkt me logisch om dat dan bij consensus ook te bepalen. Of als daar geen steun voor is, dan kijk ik even naar rechts, dan in ieder geval de blanco stemmen wel tot het totaal van het uitgebrachte aantal stemmen mee te rekenen. En stemming aan te houden als iemand daar met reden omkleed op verzoekt tot een volgende vergadering, zodat er de mogelijkheid bestaat om de achterban, de eigen universiteitsraad, te raadplegen over het voorstel. Alvorens er wordt besloten. Het zijn echt zaken die buiten de statuten omgaan. Dus ja, dat zou van alles en nog wat kunnen zijn. En daar zou het niet zomaar bij een meerderheid van stemmen over. Zeker niet zonder de blanco stemmen mee te tellen over jullie beslissen.
Dankjewel. Ik kijk even rond. Steven.
Kunnen we dat niet opvangen door een gekwalificeerde meerderheid, een tweederde meerderheid?
Lijkt op termijn heel goed mogelijk, maar vooralsnog.
Ja, is dat een.
Is dat niet op statutenwijziging? Nee, dit gaat over echt zaken buiten de statuten.
Ja, snap ik. Ik denk dat het zo zelden zal voorkomen.
Dat verwacht ik ook, maar het is wel goed om het ergens vast te leggen. Lijkt mij prima. Ik zou voorstellen om het ook zo conform over te nemen.
Ja, moet dan wel duidelijk zijn dat dit enkel gaat over die voorstellen. Dus dat de rest van de tekst ook daarover gaat, van dat onderdeel.
Dit gaat echt om zaken buiten de statuten om, dat we daarover met eenparigheid van stemmen besluiten. En dan is het prima, overigens wat mij betreft, om blanco stemmen al dan niet mee te rekenen. Ja, Het ligt een beetje aan hoe je dat voor je ziet. Maar in ieder geval dat er niet met een normale meerderheid wordt besloten. En dus het voorstel daarbij om, hè, want het gaat echt om iets buiten de statuten om, dat er de mogelijkheid bestaat als iemand daarom verzoekt om daar in de volgende vergadering, dat kan ook binnen die termijn van 30 dagen, op terug te komen na het overleg is gepleegd met de universiteitsraad thuis. Dat kan misschien ook wel per telefoon tijdens dezelfde vergadering.
Via WhatsApp.
Ja,
ik
snap.
Ja, iedereen akkoord?
Oké. Okay. Dankjewel.
Ik had alles.
Meneer de Cordier,
ik kan het nog steeds
vinden.
Ja, die hadden we, dat is deze, hè? Die er nu staat, hè? 15. Ja? Dat is dan ook de laatste.
Meneer de Cordier, dan gaan we nog even terug.
Ja, daar gaan we nog even terug naar 4, als dat wat te melden is. Ja? Oké. Dat wil ik niet op mijn geweten hebben. Artikel 15, statutenwijziging. Nou, dat is een recht van de Algemene Ledenvergadering. Even kijken, daar is toegevoegd bij lid 2 dat het voorstel tot statutenwijziging dient bij de in artikel 13 lid 2 bedoelde kennisgeving te worden gevoegd. Lijkt me ook vanzelfsprekend. Blanco stemmen is doorgestreept. Dan bij 4 is 6. Tim?
Bij lid 3 hadden wij wederom het voorstel gedaan om met eenparigheid van stemmen toe te voegen. Of als daar geen steun voor wordt gevonden, dan in ieder geval de blanco stemmen te schrappen.
Ja, die of had ik de laatste van.
Ik zou toch graag willen voorstellen om ook vanwege het feit dat anders de eerdere wijzigingen met eenparigheid van stemmen op niets uitdraaien als er alsnog met een... wat is het, een gekwalificeerde meerderheid van 2/3 wordt besloten om de contributie wel omhoog te schroeven.
Dezelfde soort formulering.
Dus met eenparigheid van stemmen.
Bij voorkeur.
Ik
zou er
niet toch een beetje op tegen dat je de statuten wel gewoon met meerderheid kunt kunnen aanpassen.
Ja, ja. En op dat moment moet jij dan de conclusie trekken als dit voor jou te ver gaat, moet het eruit staan.
Wat je zou kunnen zeggen is dat voor een bepaald artikel, met name de contributie in paragraaf vereist is. En ja, dan heb je dat opgevangen.
Maar dat staat er nu ook in, hè?
Nee, dat staat nu in dat artikel, maar hier staat dat hij dat...
Nee, maar ik weet niet of deze dat in een ander artikel overroept, maar...
Ja, dat zou je kunnen opvangen door hier te zeggen, artikel over de contributie moet met in paragraaf van stemmen. Dan heb je alle...
Dat voorstel willen we gaan overnemen.
Als je die eenparigheid toevoegt, zou je als één lidorganisatie van Doven volledige werking van de organisatie kunnen blokkeren.
Ja, precies.
Ja, dat klopt.
Exact. Ik denk dat je in 2/3 moet staan en dan moet je gewoon zeggen van dan stap ik eruit. Ja. Want dat betekent dat ik ben tegen contributie en daarmee is de rest niet anders mogelijk dan ik ga een nieuwe vereniging oprichten. Ja, dat moeten we niet hebben.
Uitgebreide academische discussie over stadjaar eigenlijk heel graag, maar die eenparigheid van stemmen is niet alleen bedoeld om de mogelijkheid te scheppen voor mensen om besluitvorming te blokkeren, maar is ook als pressiemiddel bedoeld om naar consensus te streven. Bij normale meerderheid en bij gekwalificeerde meerderheid is het te makkelijk voor een groep mensen op het moment dat die meerderheid behaald is, standpunten, minderheidsstandpunten van anderen om daaraan voorbij te gaan. Nogmaals, vanuit Groningen is er absoluut de intentie om bij te dragen, ook financieel aan het loven. Alleen we willen toch ook in de statuten in ieder geval die waarheid van stemmen opgenomen hebben als het gaat om de contributie. Dus daarom het voorstel van harte ondersteund om dat dan in dit artikel op te nemen. Wat ons betreft is 2/3 meerderheid dan voldoende om de statuten te wijzigen met uitzondering van
artikel
bepaald is in het contributieartikel.
Ja.
Ja, dus dan voegen we dat toe met uitzondering van artikel 6.
Ja.
Bij deze, ja? Daar is dan wel sprake van eenparigheid.
Ja.
Ja. Oké.
Je kan het ook omdraaien, wat nu gezegd, want één lid kan dan de hele boel blokkeren en die moet er dan maar uitstappen. Je kan ook zeggen, als één lid de hele boel blokkeert, dan heb je voorlopig op een zetten richten we niet op. Dus
dat zei ik ook, dat is dan de consequentie die je moet nemen, maar dat betekent ook dat het standpunt vasthouden van ik ben het niet mee eens, niet bereikt van dat je naar consensus heen gaat, maar dat je zegt van dat is het punt wat blijft staan. En ook dat vind ik een foute methode.
consensus is heel belangrijk, maar uiteindelijk zul jij moeten zeggen van ja, nu is die tijd ergens voorbij. En dan vind ik niet dat degene die blokkeert, of minderheid, de rest moet zeggen van gaan we het anders doen.
Nou, maar in consensusbereiking is het ook zo dat je dus als je zegt ik ben het er niet mee eens, dat je dan wel met tegenargumenten komt om consensus te bereiken. Dat ondervang je daardoor. Kijk, als je zegt ik ben het gewoon niet mee eens, punt, ja, dan is het ook, dan kan je. Dan is het ook in de discussie zoiets van ja, zou ik vragen waarom dan niet en waarom wil je dat dan niet? Dan ga je kijken waar is dan de middle ground die je kan bereiken om het wel in de consensus te doen. En dat ondervang je wel, doordat je dat opneemt.
We hebben het hier dus niet over dat eerdere artikel, het adviseren, het formuleren van adviezen en dergelijke, daar willen we absoluut in meegaan, daar begrijp ik ook de bezwaren heel goed. Maar hier gaat het om in eerste plaats de zaken buiten de statuten om of het wijzigen van de statuten. Nou, dat is zoiets elementairs dat je daar iedereen aan boord moet hebben als je daarover wil besluiten, lijkt me. Dus in paarigheid van stemmen het liefst, gekwalificeerde meerderheid met uitzondering van het contributieartikel.
Ja, maar dat hadden we al afgesproken bij artikel 3, dat nemen we over. En ik stel voor bij...
Nieuw even pragmatisch, het gebeurt zelden dat twee vergaderingen na elkaar dezelfde leden aanwezig zijn. Dus dat betekent dat er een verschuiving van meningen eigenlijk voortdurend gebeurt binnen het loven. Ja. Dus er zit een stukje continuïteit in dat één universiteit zegt, kijk, we verzetten ons tegen die contributie. Maar in de loop van de discussie, gelijk je zegt, ik kan niet gewoon zeggen, wij willen dit niet, punt, je moet met argumenten komen. En dan door de tijd komen die argumenten toch wel naar boven. Dus ik denk dat we het op deze manier goed opvangen.
Ja, iedereen het erover eens? Dus dan houden we het over een kwalificeerde meerderheid. En bij artikel 3 met uitzondering van. Of bij lid 3 met uitzondering van artikel 6 over de contributie. Ja, dat blijft één paar. Dan gaan we naar lid 4 van artikel 15. Daar is 6 weken veranderd in 8 weken. Nou, dat lijkt me verder geen probleem. Dat is nog even van het aantal uitgebrachte stemmen toegevoegd. Een blanco stemmen is doorgestreept. En daar is ook nog toegevoegd met de inachtneming van de bepalingen in artikel 9, lid 1 en lid 2. Verder zijn er bij artikel 15 geen opmerkingen, dus ik neem aan dat iedereen hierin mee kan gaan. Dan zijn we heel benieuwd naar de tussenstand als het gaat om artikel 4.
Oh, ik heb zelfs een eindstand.
We staan niet mee.
Ik ben geen jurist en ik zie er een paar om mij heen, dus ik word ongetwijfeld gecorrigeerd als ik het totaal verkeerd citeer, maar de formulering zoals die nu gebruikt is, leden kunnen slechts de gezamenlijke vergadering of de UR zijn, dat is de formulering zoals analoog aan hoe dat in het, de statuten van het VMH zijn gebruikt. Dus dit is overeenkomstig wat de Vereniging voor Hogere Scholen heeft gedaan. De uitleg erachter is, formeel moet het inderdaad zijn dat de leden kunnen slechts de natuurlijke personen zijn van die organen of de voorzitters. Alleen de formulering zoals die hier staat, dat is een zogenaamde juridische fictieformulering. Dus nu waag ik me op glad ijs. Die door de notaris van de Vereniging van Hogescholen is toegelaten. Maar hier wordt dus formeel wel mee bedoeld dat dit om de natuurlijke personen gaat. Alleen als je de formulering zou wijzigen als zodanig, dan moet je er ook weer aan toevoegen dat die dus niet allemaal stemrecht hebben of gevolmacht zijn om... Dus dan wordt hier een stuk ingewikkelder. En feitelijk is hier bepalend wat de notaris toelaat.
Oké, okay, dus heel belangrijk is dat die naam van die notaris weet, dat daar... Ja? Akkoord?
Ja, oké. Dank voor de uitleg, Kitty. We bedrijven een stukje fictie, begrijp ik vandaag. Nogmaals, wat ik aan het begin zei, ik denk dat dat belangrijk is. Het is wel een fundament dat we nodig hebben om een paar dingen met elkaar te kunnen regelen. Met name met het doel om meer slagkracht te kunnen ontwikkelen en gewoon een aantal dingen ook voor onze professionalisering in gang te zetten. En verder, ja, zou ik zeggen, hoop ik ook dat we ze voorlopig niet meer terug moeten zien.
Ik denk dat het is een vraag wie gaat dan de akte onder mogen ontrekenen. Dat moet nog even uitgezocht worden.
Ja, laat ik het volgende voorstellen. Wij maken, naar aanleiding van de discussie, maken we de notulen netjes op met de goede
artikelvolgorde en goede verwijzingen. Want er zijn misschien ook een paar dingen gaan schuiven. Dus de formuleringen passen we aan zoals we afgesproken hebben. Ik stel ook voor, we willen het dan ook één keer echt gewoon helemaal goed doen. Die sturen we dan een keer rond. Daar gaan we geen nieuwe discussie over voeren. Ons is nog wat schoonheidsacties als dat zinvol is. En wij zoeken ondertussen even de goede, de juridische kant even uit. Met wat voor een pet op gaan wij naar de notaris. Welke notaris en eventueel andere consequenties die daarmee gaan verbonden zijn. Met uw goedvinden, Tim, laatste.
Mochten jullie definities willen opnemen hierin, dan graag, maar dat hoeft van mij niet hoor, zolang wij onder onafhankelijk voorzitter ook een afhankelijk voorzitter, of een voorzitter verstaan en onder ambtelijk secretaris ook een griffier, dan is het wat ons betreft akkoord. Maar dat
moet is prima. Ja, we zullen even goed opletten dat we goed aangeven wie we bedoelen.
Ja. Dat er verschillende.
En we hebben nog wat modaliteiten in huis, dus dat, ja, duidelijk.
En nogmaals dan heel blij ook met de visie, de missie die in het begin werd getoond, waarin heel duidelijk ook door jou werd aangegeven. Het is niet, absoluut niet de bedoeling om aan inhoudelijke standpuntbepaling of vertegenwoordiging te doen. En dat is toch wel de voorwaarde waarop we dit kunnen.
Nee, maar dat is ook de strekking van de discussie steeds geweest. Dus. Nou, dan dank ik jullie allen. Ik feliciteer jullie allen. Ja. Het is toch een historisch moment. Ja. Het is in elk geval, het is geen eindpunt, het is een beginpunt. Dus een goede start voor ons gezamenlijk om te kijken hoe we elkaar nog meer, en dan spreek ik ook even Mirjam Bultenaar, nog meer dienstbaar kunnen zijn naar elkaar en daar samen nog sterker van kunnen worden.